Ik weet het nog goed. Het was midden in de zomer. En het was onrustig. Op het kasteel van prinses Evaloria. Dat was een standaard gemiddeld zinnetje van de verhalen over ridder Karel die ik in vroegere jaren, toen onze kinderen klein waren, altijd vertelde waar mijn verhaal over ridder Karel mee begon. Het was altijd hetzelfde, ik weet het nog goed. Het was midden in de herfst, zomer, lente of welke hebben we dan niet gehad? Winter. En er was iets met de prinsessen. Er waren boeven en de kinderen mochten bepalen hoeveel. En uiteindelijk was daar altijd ridder Karel. Die een oplossing vond. En ik vond het zelf ook spannend, want ik wist heel vaak ook nog niet hoe het verhaal zou gaan. Dat ontstond ter plekke. Maar er waren altijd dezelfde elementen. En er was altijd het verhaal van ridder Karel die het won van de boeven. En spannend vond ik het. En dat deed me denken toen ik bezig was met de preek van vandaag. Ja, Jezus, hij was ook een verhalenverteller. En niet alleen een verhalenverteller, hij was ook een verhalenverzinner. Want maar liefst 1/3 deel van het onderwijs van Jezus bestaat uit gelijkenissen. Verzonnen verhalen in het moment. We zijn een aantal keren met groepen naar Israël geweest en dan loop je daar en dan denk je, oh ja, je loopt midden tussen de bloemen met de mosterdzaadjes. Dan zie je gewoon voor je dat Jezus 1 bloem plukt en een mosterdzaadje laat zien. En dan de gelijkenis van het mosterdzaadje laat zien, want dat zaadje is eigenlijk bijna niet te zien op zijn hand. Maar het is er toch. Dus in de landbouwcultuur die er was, haalde Jezus heel veel verhalen, heel veel voorbeelden. En we zijn nu begonnen vandaag. We beginnen met de zomerserie over de gelijkenissen van Jezus. En vandaag, er was eens een rijke man. En volgende week, er was eens een klein zaadje. Er was eens een boer. Er was eens een feest. Er was eens een zeurpiet. En dat zijn de preken voor de komende 5 weken. En dat zijn niet zomaar leuke verhaaltjes voor het slapen gaan. Jezus vertelt de gelijkenissen met een reden. Het is voor hem een manier om de principes van het Koninkrijk van God, om die principes om die eigenlijk dichtbij te brengen. Om ze meer begrijpelijk te maken voor de mensen om hem heen. Want mensen hadden niet het juiste beeld van het Koninkrijk van God. Zij dachten nog steeds dat de Messias een politieke koning zou zijn, die de Romeinen het land uit zou kikken en de macht zou hebben, en de heerschappij zou hebben in de lijn zoals David dat had, koning David. Maar het Koninkrijk van God is een heel ander koninkrijk. En dus gebruikt Jezus voorbeelden uit de dagelijkse cultuur, dus veel uit de landbouwcultuur, want het was een landbouwcultuur, het mosterdzaadje, de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld, om iets van het koninkrijk bekend te maken. Iets bekends gebruiken om iets onbekends toe te lichten. En zijn gelijkenissen hebben vaak dezelfde kenmerken. Als je ze allemaal bestudeert, dan zie je het zijn beknopte verhalen. Dus daarom zijn de details in de gelijkenissen eigenlijk altijd relevant. Want Jezus wil daar iets mee zeggen, anders zou hij dat detail niet noemen. Een voorbeeldje wat ik heel mooi vind, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan wordt er een kerel overvallen, ligt half dood. Een priester gaat aan de overzijde voorbij. Nou, geografisch is in de politie, dan snap je hoe dat betekent. Maar wat daar staat bijvoorbeeld, een priester daalde af. Dat is maar een klein detail in het verhaal. Maar dat wil zeggen, daalde af. Hij was dus op weg van Jeruzalem, wat hoog ligt, naar Jericho, waar hij woonde. Hij daalde af, betekent hij was op weg naar huis. Waarschijnlijk als de vrouw wel doorgeeft, de aardappels zijn klaar, dus je moet een beetje doorlopen. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij niet op weg was naar de tempel. Dus ook al was daar iemand onrein, omdat hij misschien wel dood was, dat was geen argument voor de priester om te zeggen, ik kan dit doen, want ik ben op weg naar de tempeldienst om mijn dienst te doen, dus ik mag niet onrein worden. Nee, een priester daalde af. Dus hij had geen enkele reden om die man, die verwonde man, aan te raken. Dat zijn van die kleine details waar je heel makkelijk overheen leest, maar waar Jezus voor de toehoorders op dat moment wel degelijk iets zei wat ze heel goed hoorden. Dus beknopte verhalen, details belangrijk. Er zit nogal eens een bewuste overdrijving in. Er zit een appel in die aan het denken zet, die vraagt om een oordeel, of die vraagt om het zetten van stappen. En wat je ook ziet vaak bij gelijkenis is dat het einde is van belang. He, daar wordt vaak iets gevraagd, een oordeel of een keuze, en die wordt expliciet gemaakt. Soms met een duidelijke climax of soms nog met een onverwachte wending. En daarmee draagt Jezus de boodschap over. En als laatste, wat je vaak ziet en wat wij niet altijd zien, omdat we de context soms missen, maar het bewerkt vaak een schokeffect bij de eerste hoorders. Bij de barmhartige Samaritaan, ja, Joden en Samaritanen gingen helemaal niet samen, dus dat de Joden, de priester en leviet, een voorbeeld moeten nemen aan de Samaritaan, is gruwelijk. Hij krijgt het ook niet over zijn lippen, de wetgeleerde waarmee Jezus in gesprek is op dat moment, die zegt, wie heeft het goede gedaan? Ja, hij die hem hielp, zeg maar. De Samaritaan, krijgt hij niet eens over zijn lippen. Dus het is een schokeffect dat juist een Samaritaan het goede deed, is shocking voor de toehoorders op dat moment. En dus hebben we soms ook gelijkenis niet te denken, oh, mooie gelijkenis, maar is het soms een opdracht om ons ook echt even te verdiepen in de context van die eerste eeuw, de tijd van Jezus, om de lagen die er vaak wel in zitten, om die beter te begrijpen. Want het is vaak meer dan alleen maar een simpel verhaaltje, een simpel vergelijkingje. Er zitten vaak echt diepe lagen in. En dus vandaag gaan we kijken naar, er was eens een rijke man. Een landheer, een man met een wijngaard. Dat is een gelijkenis in Matteüs 21. Het is niet de gemakkelijkste gelijkenis. Omdat er juist ook daar een aantal diepere lagen in liggen. Die bij een eerste lezing niet per se opvallen. Of dat je ook zonder zicht op die lagen die eronder liggen, je kunt afvragen, waarom vertelt Jezus dit nou eigenlijk precies? Wat is de clue? Nou, de clue vraagt dus om ook duiding van de context, en dat gaan we doen. Maar laten we hem eerst maar eens gaan lezen, Matteüs 21, vers 33 tot 46. En Jezus is hier al een tijdje in gesprek met de wetgeleerden en de hogepriesters. En we weten wel, dat waren geen fijne gesprekken. Want het enige waar zij op uit zijn, is Jezus klem zetten. Kijken of ze hem kunnen pakken op een verkeerde uitspraak, op een godslastering of wat dan ook. Die gesprekken gaan ook in deze fase van Matteüs over de bevoegdheid waarmee Jezus de dingen doet die hij doet. Wie is hij nou eigenlijk? Dat hij de dingen doet die hij doet. Want vlak hiervoor in Matteüs is er de tempelreiniging. Waar haalt Jezus, je zou bijna kunnen zeggen, het gore lef vandaan, in hun ogen. Waar haalt Jezus de autoriteit vandaan, de bevoegdheid vandaan, om dat soort dingen te doen? Wie denkt hij wel niet dat hij is? En dus vertelt Jezus nog maar eens een gelijkenis. Laten we hem lezen. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast. De een gaven ze een pak slaag, een ander doodde ze, een derde stenigde ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen. Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wel nu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze gaven hem ten antwoord, hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen. En de wijngaard zal die aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan hem afdragen, wanneer het er de tijd voor is. En Jezus zei tegen hen, hebt u nooit in de schriften gelezen? Op een gegeven moment denk je, waarom komt hij nu opeens met deze twist? Maar hebt u nooit in de schrift gelezen, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden? De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. En daarom zeg ik u, het Koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld. Toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenis hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen, maar waren bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden. Ja, Jezus, hij verzint hier niet zomaar een verhaaltje. Deze gelijkenis staat bol ook van de expliciete en de impliciete verwijzingen naar het Oude Testament. Ja, als je gaat bestuderen wat hier allemaal wordt aangehaald door Jezus, dan vind je Jesaja 5, je vindt Psalm 80, Psalm 118 en Daniël 2. Die op een bepaalde manier allemaal doorklinken, expliciet of impliciet, in deze gelijkenis, in dit korte verhaal. En daarmee, want hij is in gesprek met hoge priesters, met fariseeën, met wetgeleerden, daarmee krijgt het voor hun ook automatisch heel veel lading. Als Jezus een verhaal vertelt, maar daardoorheen klinken ook deels die profetische teksten uit het Oude Testament. Ja, wacht eens even. Wat is hier eigenlijk aan het doen? En het is boeiend om even te kijken eerst naar Daniël 2 en met dat in gedachten ook verder te kijken naar deze gelijkenis. Want in Daniël 2 gaat over de nare droom van, een nare droom, want het waren er meer, van koning Nebukadnezar. En uiteindelijk kon alleen Daniël die droom uitleggen. De openbaring van God. Want de koning zag in zijn droom een enorm standbeeld. Hè, met een hoofd dat gemaakt was van goud, de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van brons, de benen van ijzer en de voeten waren een mengsel van ijzer en klei. En toen kwam er in die droom een steen die het standbeeld op de voeten van ijzer en klei raakte en ze verpulverde. En dat hele standbeeld stortte vervolgens naar beneden en brak in duizenden stukjes. Maar de steen die erop viel, de steen werd zelf een grote berg en vulde de hele aarde. En de interpretatie van Daniël van die droom, die was zeer bekend onder het Joodse volk. Die interpretatie van die droom die leefde voort tot in de dagen van Jezus. He, waar er opnieuw ook een Messias-verwachting was ontstaan. Want het ging namelijk, de droom, over de koninkrijken van de wereld versus het koninkrijk van God. De koninkrijken van de wereld waren die opeenvolgende koninkrijken van goud, van zilver, van brons, van ijzer. En elk koninkrijk zou dus ook minder glorieus zijn dan het koninkrijk daarvoor. En uiteindelijk zou er dus een heel broos koninkrijk zijn, zoals ijzer dat met klei vermengd is. En op dat moment zou er een iets totaal anders komen. Een steen met een hoofdletter S. Die zou de voeten verpulveren. Met andere woorden, die steen zou dat laatste koninkrijk omverwerpen, vernietigen. En daarmee zou dat hele wankele bouwwerk van al die wereldrijken met geraas neerkomen. En de steen, die zou uitgroeien tot een nieuwe berg. Een nieuw soort koninkrijk, maar dan anders. Heersend over de wereld op een nieuwe manier. En er was geen Jood in de tijd van Jezus die moeite had om te bedenken wat dit allemaal betekende ook voor hen. Want de koninkrijken van de wereld, dat begon met Babylonië en daarna Perzië. Allemaal op elkaar gevolgd tot uiteindelijk ook in hun tijd het Romeinse Rijk. Ja, en nu was toch, en dat was de algemeen heersende verwachting, nu was toch de tijd aangebroken van de verschijning van de steen. De Messias-verwachting. Want de steen, zo dachten ze, dat moest wel Gods Messias zijn. Die het koninkrijk van God zou stichten en die al die andere koninkrijken van de wereld zou vernietigen en er iets nieuws voor in de plaats zou brengen. Maar, wat heeft dat eigenlijk allemaal te maken met die gelijkenis van die kwaadaardige pachters, die onrechtvaardige pachters, die de zoon van de rijke man de landheer doden? Nou, Jezus citeert in de interpretatie van zijn eigen verhaaltje wat hij vertelt, onder andere dus uit Psalm 118 en Daniël 2. In Psalm 118 lezen we, de steen die de bouwers afkeurden, is de bovenste hoeksteen geworden. Jezus betrekt die Psalm 118 op zichzelf. Die hoeksteen die past nergens anders in het gebouw, maar hij wordt op de hoogste ereplaats gelegd. En de steen zal alles wat ermee botst, vermorselen. Zoals de steen in Daniël 2 dat ook deed. Jezus is die steen. Jezus is de Messias. Jezus is de gezalfde. Hij is gekomen om dat koninkrijk van God, wat totale andere werkelijkheid is dan de koninkrijk van deze wereld, om die zichtbaar te maken, om die gestalte te doen krijgen. Waardoor ook de koninkrijken van de wereld uiteindelijk zullen sidderen, wankelen en in elkaar zullen storten. En waarom is dat een interpretatie van de gelijkenis? Ja, omdat de steen en de zoon in deze gelijkenis één en dezelfde zijn. En Jezus gebruikt daarom dit hele verhaal om uit te leggen wat er op dat moment aan de hand is. En zeker met de Joden waarmee hij in gesprek is, die al die oud-testamentische teksten heel goed kennen, die heel goed weten waar de Messias-verwachting op gestoeld is, ja, die horen dat. En die snappen uiteindelijk ook wel, ja, de landheer in de gelijkenis, dat is God. De wijngaard in de gelijkenis, dat is Israël. De boeren, de onrechtvaardige pachters, dat zijn Israëls officiële leiders. En dit is een van die schokeffecten, zoals elke gelijkenis wel een schokeffect had. Zie je ook dat uiteindelijk de fariseeën en de schriftgeleerden ontdekken, dit gaat over ons. Wat Jezus hier zegt over die onrechtvaardige pachters, bliksem. Hij bedoelt ons. Hij zet ons nu neer als onrechtvaardige pachters van de wijngaard van God. Dat is nogal wat Jezus doet. De heersende macht neerzetten als onrechtvaardige rentmeesters en pachters. Maar dat is wat hij doet. En dat is een schokeffect voor de mensen waarmee je op dat moment in gesprek is en het verhaal aan vertelt. En de slaven, ja, dat zijn de vroegere profeten. Met als laatste Johannes de Dover. En de zoon kan alleen Jezus zelf zijn. En daarmee is dit een gelijkenis vol diepgang, vol verdriet ook, en vol van kracht. Want het vertelt hoe Jezus nu zelf naar Jeruzalem is gekomen, om de huurders, om de pachters van Gods wijngaard, de leiders van het volk, ja, te confronteren. Ook met Gods eis van inkeer, van bekering. God wil dat Israël nu eindelijk wordt waartoe het geroepen is, het licht van de wereld zijn, wat altijd al op het volk heeft gelegen. En het vertelt hoe Israël vertegenwoordigd in zijn leiders die eis gaat weigeren. En deze gelijkenis vertelt al dat ze Jezus dus gaan doden. Dus ook nog eens een profetische gelijkenis, een waarschuwende gelijkenis. En tegelijkertijd ook een profetische gelijkenis die Jezus hier vertelt. Maar waarom dan de steen? Omdat het laatste koninkrijk, dat koninkrijk vermengd van ijzer en steen, ijzer en klei. Ja, er zijn ook interpretaties die zeggen, ja, maar dat is niet Rome. Misschien is het in Jezus' ogen wel het ongemakkelijke bondgenootschap tussen Herodes, hè, die met Rome samenwerkte, en de belangrijkste priesters. Misschien is het hun wankele koninkrijk, wat deels ook gebaseerd was op aardse macht, dat naar beneden zal storten als de steen één keer op hen terechtkomt. En dus hebben we in deze gelijkenis wel degelijk te maken met een cruciaal kantelpunt van Gods geschiedenis en Gods verhouding tot het volk Israël. En nee, dit is geen vervangingstheologie. Maar feit is wel dat vanaf dat moment in de geschiedenis, vanaf dit moment dat Jezus dit doet en dit zegt, dat de Joodse leiders niet langer het belangrijkste middel zijn waardoor God zijn heerschappij over zijn volk vorm gaf. We zijn hier getuigen, zeker van een machtswisseling. Want de macht van de Joodse leiders wordt hier teniet gedaan door Jezus. Hun rol is uitgespeeld. Want de leiders faalden zo sterk in het beheer van de wijngaarden. En ze weigerden ook nog eens Gods zoon, dat God die verantwoordelijkheid wel aan andere mensen moest geven. Mensen die wel koninkrijksvruchten zouden voortbrengen. Waaronder jij en ik. Want op dat aspect van vruchtdragen Is het niet langer alleen maar een waarschuwende, profetische gelijkenis voor de hoge priesters en de wetgeleerden waarmee Jezus in gesprek is? Hier gaat de gelijkenis ook over jou en over mij. Want er zit een groot, belangrijk, overstijgend principe in deze gelijkenis die ook zeggingskracht heeft in jou en in mijn leven. En daarvoor zoomen we weer even in op de eerste verse. Luister naar een andere gelijkenis, zegt Jezus. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. God als landeigenaar, God als eigenaar van de wijngaard, schept alle voorwaarden, ook in jou en in mijn leven, om vrucht te dragen. De omheining, de wijngaard zelf, de wachttoren, de perskuil, de wachttoren tegen dieven, de omheining tegen dieren. Alles wordt maximaal voorbereid voor goede vrucht. Dat zegt iets over God. Het zegt mij dat God als landeigenaar ervan uitgaat dat zijn wijngaard vruchten voortbrengt. Goede vruchten. God verwacht vrucht. En hij heeft ook voor onze levens, zoals wij hier nu samen zijn, de belofte dat hij ook in onze levens de omstandigheden zo wil creëren dat er ruimte is voor vrucht. Dat doet hij door hoe hij ons gemaakt heeft, hè, allemaal met onze eigen unieke persoonlijkheid, talenten en ervaringen, in combinatie met het werk van de Heilige Geest in jou en in mij en door jou heen en door mij heen. Vrucht dragen is een opdracht. Maar het is ook iets heel moois. Want vrucht dragen geeft voldoening. En we mogen allemaal vruchten voortbrengen die passen bij ons. Van een appelboom wordt niet afgerekend hoeveel peren die voortbrengt. Dus wie jij bent met jouw gaven en talenten, persoonlijkheden en passies, daar, in die combinatie, wordt vrucht verwacht. Er wordt niet van jou verwacht wat jij helemaal niet kunt voortbrengen, omdat je een andere persoonlijkheid hebt of andere gaven en talenten. Maar met jouw gaven en talent en persoonlijkheid wordt wel degelijk vrucht verwacht die daarbij past. Waarvan het logisch zou zijn dat die daaruit voortkomt. Want God verwacht wel degelijk dat wat hij ons heeft toevertrouwd, wat we toevertrouwd hebben gekregen aan gaven, talenten, aan tijd, aan geld, dat we daarmee vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Zodat dat koninkrijk juist ook te midden van al die wereldmachten die nog steeds hun macht proberen te laten zien, dat dat koninkrijk van God door jou en door mij heen meer en meer zichtbaar wordt. En dan werkt de tekst dus ook als een spiegel. Niet alleen maar als een uitleg van hoe dat precies zat in dat gesprek met die wetgeleerden en de hoge priesters. Nee, die tekst is ook een spiegel voor jou en voor mij. Want is de focus van jouw leven, is de inzet van jouw gaven, talenten, tijd en geld die God jou heeft toegetrouwd, is het vooral gericht op je eigen koninkrijkje? Of is het gericht op de bouw van Gods koninkrijk? En dan is er vanuit zo'n tekstgedeelte, wat in eerste instantie misschien wel wat verder van ons afstaat. Kan het maar zo zijn dat bij zo'n lezing en bij die praktische toepassing op onze levens, ja, het kan maar zo zijn dat er een zonde is om te belijden. Omdat we een hele andere focus in ons leven hebben dan vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Of er is een belofte om in te wandelen. Omdat ook jij die wijngaard bent, die vrucht mag dragen. En Jezus zegt het zelf ook nog in Johannes 15. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen en om op weg te gaan en vrucht te dragen. Veel vrucht, blijvende vrucht. Dus we zijn soms in de kerk, belanden we in iets te veel vrijblijvendheid. Dat het vooral draait om ons. Dat het vooral draait om jouw persoonlijke relatie met God. Die goed moet zijn. Dat God goed is. En dat is hij. Maar we zijn soms iets te veel gefocust op wat God ons kan geven om een goed leven te leiden. En dat is een onderdeel van het verhaal van God met ons leven. Maar God verwacht ook iets van ons. Het is niet alleen maar vrijblijvend en op zondag naar de kerk gaan en kijken of het een lekkere dienst is of niet. God verwacht aanbidding. God verwacht vrucht in onze levens. God verwacht dat we vrijmoedig getuigen van hem zijn in deze wereld. God verwacht dat we de principes van zijn koninkrijk leren toepassen in onze levens. En dat andere mensen daar vragen om gaan stellen. Waarom doe jij de dingen anders dan hoe het in de rest van de wereld gaat? Waarom is jouw prioriteit in jouw leven anders dan wat ik allemaal om me heen zie? Waarom? We zouden veel meer waarom vragen moeten krijgen van de mensen om ons heen. Omdat zichtbaar is dat wij een andere focus hebben. Het koninkrijk van God, wat zichtbaar mag worden door jou en door mij heen. Dus laten we ons levens gericht zijn. Gericht blijven op die blijvende, eeuwige vrucht. God verwacht het. En ik wil hem niet teleurstellen. Niet uit angst voor straf. Maar uit liefde voor hem. Wil ik veel vrucht dragen. Blijvende vrucht. En ik hoop, jij ook. Amen.